uitdrukking, de feesten des Heren. De Heren wilde zo graag zijn vreugde vinden, zijn genoegen vinden bij zijn volk. En hij heeft daarom 7 van die gezette hoogtijden ingesteld om te midden van zijn volk te kunnen genieten van wat in dat volk voor hem leefde. Het is dus niet zo dat het de feesten van de Joden zijn. Zo worden ze wel genoemd in het Nieuwe Testament, maar dat is een devaluatie, dat is een duidelijke teloorgang. Het feest van de Joden, Pascha, was nabij, maar dat is al een heel naar teken dat de feesten van de Heere geworden waren tot feesten voor de Joden. Dat het volk der Joden erin betrokken was, dat zal duidelijk zijn. En we vinden deze 7 gezette hoogtijden dan ook terug in de hele Bijbel. En zelfs in het Nieuwe Testament en misschien wel ook nog in het laatste Bijbelboek allemaal. Maar dat komt nog een keer een beetje uit de verf. We mogen vanavond beginnen met het Pascha. Dat wordt als eerste genoemd. Het woord Pascha betekent voorbijgaan. De Engelsen hebben het wat dat betreft makkelijker dan wij. Ze noemen dat nog steeds Passover. En als je dat even uit elkaar trekt, dan heb je het woord paas of passeren of voorbijgaan. Dat komt duidelijker in hun taal naar buiten, naar voren dan bij ons. Wij mogen alleen van elkaar gewoon leren dat Pascha voorbijgaan betekent. En ik wil zo graag met jullie een paar teksten lezen uit Exodus, Exodus 12. Exodus 12, vers 1. En de Heere zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, families gewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen. Naar het aantal personen, gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. De Statenvertaling heeft daar een veel mooiere uitdrukking: rekening maken met het lam. Daar gaat het niet om de behoefte van de mensen, maar daar ligt het accent nadrukkelijk bij het lam. Dat is een heel opmerkelijk vertaalverschil. En gaaf, vers 5, mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden, rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat daarvan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik, de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. Op deze dag zal u een gedenkdag zijn. Dan wat verderop. Vers 29, en te middernacht sloeg de Heere iedere eerstgeborene in het land Egypte van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee. Dan vers 43, de Heere zei tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha, geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Iedere slaaf die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten wanneer gij hem besneden hebt. Een bijwoner en dagloner mogen er niet van eten. In één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. Geen been zult gij ervan breken. De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Heere het Pascha wil vieren, dus wie is hetzelfde, de Heere het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijke geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren, maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Alle Israëlieten deden al dus, zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had, zo deden zij. En op dezezelfde dag leidde de Heere de Israëlieten uit het land Egypte volgens hun legerscharen. Tot zover. We zijn heel vertrouwd met dit beeld. Bovendien, wij kennen een beetje het Nieuwe Testament en we lezen daar ook ons Pascha, Christus, is geslacht, 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Laten we ons dan feest vieren. Dat feest in 1 Korintiërs 5 is het feest van de ongezuurde broden, dat komt nog. Dat is het onderwerp van de volgende keer. Het is dus niet zozeer het paasfeest daar bedoeld, maar dat feest van een geheiligd leven. Maar goed, ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Dat dat Pascha met de Heer Jezus te maken heeft, dat wisten we eigenlijk al vanaf het prille begin van de kinderbijbel tot zondagsschool, tot de eerste bijbellessen. Dat is niet nieuw. En dat is voor een spreker soms ook wat moeilijk, want je kunt soms een onderwerp hebben waarvan iedereen zal denken, ja, dat is een open deur intrappen, dat wist ik al, dat had ik al een keer verwerkt, of dat was echt wel tot mij doorgedrongen. Toch wil ik proberen om dit te schetsen. Dit is niet een niemandalletje, zomaar iets, duidelijk bedoeld om de gelovigen van vandaag te vertellen wat Gods gedachten en zijn plannen zijn. We zijn vertrouwd met de nare tijd van Israël in Egypte, diensthuis, slavenarbeid, moeite. Ze hebben tot de Heere geroepen. Ze hebben behoorlijk fors geschreeuwd. De Heere heeft het gejammer gehoord. En heeft de drijvers gezien. Zo zegt de Heere, Yahweh het zelf, tegen Mozes als hij geroepen wordt. Mozes moest terugkeren naar dat land Egypte. Dus vermoedelijk is hij daar buiten geweest. In elk geval heeft hij 40 jaren ongeveer in het land Midian geleefd. We nemen aan dat dat Saoedi-Arabië is van vandaag. En daar heeft hij zijn schoonvader leren kennen en dus zijn vrouw leren kennen. En daar heeft hij een ander vak geleerd. Hij was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Flinke scholing gehad en nu werd hij schaapherder. Wat dat betreft zou hij in Drenthe kunnen wonen. En Mozes, die aanvankelijk machtig was in woorden en in werken, schitterde, intellectueel begaafd, waarschijnlijk een bekwaam debater, zo zouden we dat nu zeggen, toen zo zwaar van tong dat hij niet meer kan spreken. Maar het is de Heere die zegt, als je die schapen van je schoonvader naar de overkant van de woestijn kunt brengen, dan kun je misschien mijn schapen ook naar de overkant van de woestijn brengen. En daaruit blijkt dat ook moeilijke periodes in de levens van godsmannen zeker niet onbelangrijk zijn, nog sterker. Dat ze misschien wel heel bepalend zijn geweest voor de rest van de dienst die verricht mocht of moest worden. En ik geloof ook dat dat het geval is, nog steeds. De Heer zal niet zomaar iets in je leven toelaten, zal dit altijd bedoelen voor verbetering, voor meer zegen, voor nog dichterbij komen. Dat heeft Mozes ervaren en Mozes mocht terug naar Egypte. U weet ook ongeveer hoe dat ging. Aaron is meegegaan omdat Mozes zei, ik ben zwaar van tong, ik kan niet spreken. Toen heeft de Heer gezegd, oké. Je gaat de leiding nemen, maar Aaron zal dan de woorden vertolken. Hij is jouw profeet. Hij is jouw mond. Aaron is profeet van Mozes. Mond van Mozes. Ik hoop dat u mijn woorden nu begrijpt en ook voelt wat een profeet van vandaag is. Ijvert dat u moogt profeteren. En dat betekent dat je mond van de baas mag zijn. Mond van God mag zijn. Profeteren betekent dat je mond van God bent. Aaron was dus mond van Mozes. En ze samen hebben daar in Egypte vele dingen gezegd. En er is van alles gebeurd. En u weet van die 10 plagen in Egypte, of misschien moet ik zeggen 9 plagen plus een eindoordeel. Die plagen, die oordelen zijn daar gekomen. En als je ooit het boek Openbaring bestudeert en je komt bij Openbaring 16, dan kun je niet om de plagen van Egypte heen. Dat kan niet. Want het is vrijwel identiek. Het waren milieurampen van de eerste orde, behalve de laatste natuurlijk, het oordeel. Maar het hadden allemaal te maken met het milieu. En ik verbaas me erover dat er zo onnoemelijk veel over het milieu gezegd wordt vandaag de dag. Het is alsof ze zich willen indekken tegen de rampen die nog komen. Alsof ze nu al willen zeggen, ja, en als er dan wat komt, nou dan ligt het aan die auto's natuurlijk, heb ik je altijd al gezegd. Of het ligt aan die vissers, of het ligt aan weet ik veel wat. Het ligt natuurlijk nooit aan ons. De milieubeweging, nu een beetje onder vuur vanwege de betonblokken ergens in de zeeën. Maar normaal gesproken, er wordt driftig gegeven, gecollecteerd voor de milieuklen. Sorry dat ik het zo zeg, u voelt aan mijn taal al dat ik het niet helemaal lekker vind. Maar hoe dan ook, het is alsof de tegenstander nu al voelt, dit gaat die kant op. Een soort indekken tegen. Die 9 rampen die destijds Egypte hebben getroffen, zijn steeds maar doorgegaan. Soms heeft het volk Israël daar in Egypte aanwezig ook last gehad van die rampen, maar ook heel vaak niet. Als het gaat om veepest, dan is het vee van Egypte geslagen, maar het vee van de Israëlieten niet. En dat loopt uit op die 9e plaag, de plaag van donkerheid, van duisternis. Die heeft slechts 3 dagen geduurd. Absolute donkerheid, de 9e bestraffing. En de Heer had gezegd, ik ga nog 1 plaag brengen voor ik de eerstgeborenen zal ombrengen. En u moet maar eens plussen en minnen in uw eigen Bijbeltje. Ik hoop dat u dat een keer doet. Want die dagen van die 9e plaag, absolute donkerheid in Egypte, vallen samen met de dagen waarin de Israëlieten een lam in huis hadden. En dat is een hele merkwaardige samenhang. En eigenlijk, als je het zo zegt, denkt elke gelovige, oh ja, ja, nou, ja natuurlijk, vat ik. Dat gaat erin als nou, als koek of zo. Alsof een, in Groningen zeiden als een preek in een ouderling, maar ik weet niet of dat in Drenthe ook werkt. Maar zo, dat is gewoon zo simpel, dat is zo makkelijk, dat snapt iedereen. Maar dat is niet zo simpel. De Heere had gezegd nog 1 keer. En Farao had gezegd, ik zie je niet nog een keer, want als ik je nou weer zie, dan word je gearresteerd, dan is het gebeurd met je. En Mozes zegt, nou, je ziet me ook niet meer. En dan krijg je deze ontwikkeling. Dus op het moment dat de plagen eigenlijk aflopen en duisternis heerst, en dat is het meest erge geweest voor Egypte, dat bewerkte ook de knieval van de farao te zeggen, nou alsjeblieft vertrek maar, ga maar, doe maar. Duisternis is veel erger dan wij vermoeden. Als die duisternis heerst in Egypte en Egypte teistert, is het licht in de huizen van de Israëlieten. Hadden die wel een peertje, een TL'tje? Ze hadden het lam in huis. Dat zijn zulke schitterende plaatjes, dat je ze eigenlijk zou willen inlijsten en zou willen zeggen, nou, dat mag bij mij wel aan de wand. Overal aardedonker. Alleen daar waar het lam in huis was, daar was het licht. Komt dat nog een keer voor? Ja. In het Nieuwe Testament komt, in het boek Openbaring, uiteindelijk dat geweldige schouwspel uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem. Zon en maan en sterren niet nodig. God is haar licht en het lam is haar lamp. Dat principe in het boek Exodus en in het boek Openbaring. Overal waar het lam in huis is, daar is het licht. En waar het lam niet is, daar is het licht niet. Heel scherp, messcherp, wordt dat neergezet in dit prachtige Bijbelboek dat wij kennen als Exodus. De Israëlieten hebben dat lammetje in huis genomen en hebben er 3 dagen naar gekeken. Ze moesten dat ook, ze moesten goed opletten of er een iets kreupels aan was of een ander gebrek. Het moest gaaf zijn, het moest mannelijk zijn, het moest eenjarig zijn. Kortom, de voorschriften waren heel concreet. Je moest er behoorlijk op letten. Let op het lam. Het heeft mij, ik denk 2 jaar terug, gigantisch getroffen toen ik hoorde dat er in de tijd van de Heer Jezus, op het paasfeest, Pesach toen, dus de tijd waarin de Heer Jezus naar het kruis ging en zo, dat er toen ruim 100.000 lammeren zijn geslacht in Jeruzalem. Mensen die het kunnen weten, die hebben dat allemaal uitgerekend. En die lammeren, die kwamen allemaal uit de velden van Efrata. Dat was een soort, dat voelt u aankomen, daar waren de herders, niet alleen in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus, maar ja, daar werden die lammeren gefokt. Daar kwamen ze vandaan. Ze hebben er allemaal een lammetje gekocht, meegenomen, of een lammetje in Jeruzalem gekocht, maar dan kwam het ook daar vandaan. En die lammetjes werden allemaal geslacht. Waarom zou de Heer Jezus in Bethlehem geboren zijn, in Efrata? Gods kweekvijver, als ik dat eens heel plastisch zeg, van het lam. Zulke dingen raken je tot in het binnenst van je ziel en maken je ook ja, tot een aanbidder, geloof ik. Tot verwondering brengt het je. Je gaat zeggen, Heer Jezus, dat is niet toevallig dat Micha 5 zegt het. Ja, maar Bethlehem Efrata, daar gaat het gebeuren. En ineens krijgt zo'n profetie uit de oude dag van Micha glans als nooit eerder. En dan blijkt ineens dat de harmonie van de schrift vele malen groter is dan wij ooit voor mogelijk hielden. Al die dingen samen, het is schitterend. De Heer Jezus, ons Pascha Christus. Ze hebben destijds 3 dagen naar dat lammetje moeten kijken. Ze hebben 3 jaar naar de Heer Jezus kunnen kijken. Ze hebben hem kunnen waarnemen. En hij zelf zei, wie van u overtuigt mij van zonde? Was er enig gebrek aan hem? Het is zo geweldig om hier heel nadrukkelijk te stellen, te verklaren dat de Heer Jezus gaaf was in alle opzichten, dat aan hem geen enkel gebrek was. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. Hij had geen zonde. Er was geen spoor van zonde in hem. Zijn DNA, als ik dat zeg met de termen van vandaag, was totaal anders. De Heer Jezus, schitterend, gaaf, mannelijk. Geen gebrek. Ze hebben hem kunnen bekijken. En dat hebben ze gedaan. Sommigen hebben daaruit geconcludeerd, hij moet het zijn. Anderen hebben gezegd, zo wordt. Lever hem maar over, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Allerlei termen zijn over hem heen gegooid. Maar hij zelf is verder gegaan. Deze bijzondere gebeurtenis, waar de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, is de inhoud of de invulling van het Pascha. En daarom is het zo belangrijk. Toen in de oude tijd hebben die mensen dat lammetje bekeken, uiteindelijk na 3 dagen kijken, de 4e dag geslacht. Ze hebben het bloed opgevangen. Normaal moest het bloed op de aarde worden uitgegoten bij offers, altijd. Mocht nooit een soort bewerking ondergaan. Dat werd altijd aan de voet van het altaar uitgestort of op de aarde liep het weg. Maar dit moest opgevangen worden en dat werd in een schaal gedaan. En met een hyssopstengel heeft de vader van dat huis het bloed aan de deurposten aangebracht. Ik heb mij altijd voorgesteld, ook vroeger al, dat jongetje erbij heeft gestaan, de eerstgeborene. Pa, waarom doe je dat? Ja, de Heere heeft het gezegd. Ja, en dan, ja, nou, als de Heere het bloed ziet, dan gaat hij voorbij. Zit er dan wel genoeg bloed aan de bovenkant en aan de zijkant? Trekt het niet in het hout? Blijft het wel zichtbaar? Ziet de Heere het wel? En je kunt 1000 vragen stellen. En als je een beetje angstig bent als eerstgeborene, dan vraag je ook van, zit dat wel goed? Is het wel genoeg? En is het wel echt? En gaat het wel goed? En ja, maar stel je voor dat die engel geen bril op heeft en het niet zo goed ziet vannacht of zo. Weet je wel, al die dingen kun je vragen. Die vader zei, ja, ik heb gedaan wat God heeft gezegd. En wij mogen schuilen. Wij mogen veilig zijn achter dat bloed. De buren, ook een eerstgeborene, hetzelfde ritueel, precies hetzelfde. En het jongetje zegt, wat fijn hè pa, dat wij mogen schuilen achter het bloed van het lam. Dan heb je de 2 categorieën van mensen. De een is bang totdat de laatste snik komt, in de hopen des eeuwige levens, zo zou ik het even willen zeggen. En de ander, die staat in de volle vrijheid van, we zijn gered door het bloed en we schuilen achter het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Ik weet niet waar jij zit. Ik hoop wel dat je achter het bloed bent. Ik bedoel dus de taal van Exodus. Dat je heel zeker weet, mijn schuld, mijn zonden, ik zou ze nooit, nooit zelf hebben kunnen oplossen. Maar ik geloof dat de Heer Jezus met het kostbare bloed van hemzelf mijn schuld heeft weggedaan. Dat geloof ik. Daar heb ik mijn hand op gelegd. Ik schuil nu achter dat bloed. Achter het bloed van de Heer Jezus. En ieder die schuilt achter het bloed van de Heer Jezus is veilig. En iemand die niet schuilt achter het bloed is echt niet veilig. En ja, alleen het oordeel dreigt. Niets anders. En dit klinkt natuurlijk niet meer zo leuk en niet meer zo lief. Want we willen allemaal een beetje God als een goede Sinterklaas neerzetten. Die altijd pardoneert en altijd wel een uitweggetje zoekt voor jou. En misschien wel een sluiproute heeft. Je denkt dat je met je tomtommetje redt. Als je dan niet langs die kant komt, dan zul je omrijden maar in. En dan krijg je wel een alternatieve route aangepraat. Maar zo is het niet. Er is geen alternatieve route. Er is niets. Alleen maar oordeel voor wie het niet gelooft. Ik kom hele volkstammen tegen de laatste tijden die allemaal beamen wat ik nu gezegd heb. Maar als je zegt, ben je zelf veilig achter het bloed van het geslachte lam? Zeg je, ja, dat weet ik niet. Ze zijn het er helemaal mee eens in, super orthodox. Heel goed in de leer. En de meest strenge bijbelvertaling, dat is de hunne. Dus niet van die moderne toestanden, hè? Nee, helemaal niks. Nee, 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 de heiligheid van God. En God die de zonde niet door de vingers kan zien. Het wordt geproclameerd, het wordt gezegd, het wordt uitgedragen. Als je vraagt, heb je vrede met God? En als er iemand komt in hun gemeente die zegt dat hij vrede met God heeft. Oh, maar dat gaat zomaar niet. Wat denk je wel? Wat denk je wel van jezelf? Ik zit er middenin op dit moment. Ik woon er ook middenin, toevallig. Maar het is veel erger dan ik ooit dacht. Het is zo verschrikkelijk dat mensen die gelovig geworden zijn uit de kerk gezet worden. Het is een soort van blindheid genezen man die er dan uitgegooid wordt. Weet je wel, Johannes 9, die uit de synagoge geworpen wordt. Zo is het vandaag. We waren gistermorgen een gesprek met iemand, niet hier, maar we waren in een plekje in Overberg, bij Veenendaal. Ik kwam op bezoek, iemand die uit die kringen komt tot geloof gekomen, nou, die wordt eruit gegooid. En dat is niet de enige, hele horden. En de beweging die er vandaag is onder jongeren, juist in die kerken, om nog wat van het genadeaanbod van God te horen, dat wordt gedwarsboomd, dat wordt genegeerd, dat wordt vanaf de preekstoel verboden. Het is veel erger dan je denkt. We hebben in Nederland dus een stroming aan de linkerkant, die zegt, ja nou het is allemaal niet waar, het is niet zo belangrijk, en God, nou God, aardige man. En Jezus, dat was echt een man van zijn tijd, weet je wel. Maar die zeggen ook niks. Maar aan de rechterkant van hetzelfde spectrum zeggen ze ook niks. Ze hebben geen genade, ze hebben nul, helemaal niets. Dan zul je tussendoor moeten. En u bent misschien gewend aan de evangelische prediking, nou houd dat alsjeblieft vast en dank daarvoor. En wees blij dat er heel duidelijk gezegd wordt dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt zijn. En dat je daar nu de vreugde van kunt beleven. Dat je nu veilig bent achter het bloed van een geslacht lam. Pascha is veel belangrijker dan wij vermoeden. Ook in de toekomst denk ik, ik ga een beetje een sprongetje maken, zal er een enorme scheiding zijn. Aan de ene kant is daar het beest. Openbaring 13, hè? Het beest uit de zee, politiek geweld, beest uit de aarde, antichristelijk denken, dus het antichrist en het beest die bundelen samen, nou dat gaat me dan een geweldexplosie opleveren van je welste, en je zou zeggen, er blijft helemaal niets over, en dan is daar ineens het lam op de berg Sion, met die van hem zijn, Openbaring 14. Dat is het verschil. Je kunt bang worden voor de ontwikkelingen in deze wereld. Nou, die zijn niet mals. En het gaat van kwaad tot erger. Maar je moet vooral als gelovigen tegen elkaar durven zeggen. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Het is het lam Gods. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God heeft gezegd dat hij de kop van de Satan zal gaan vermorzelen. Door wie? Door het lam. En hier vind je in Egypte destijds een prachtig schouwspel. Of ze het allemaal zo gesnapt hebben. Maar ze hebben heel goed geweten, wij moeten dit doen. En wij moeten het bloed aanbrengen naar bij de deurposten en naar de bovendorpen. En God gaat voorbij, dat wisten ze. En als we het niet doen, dan zullen we omkomen. En de volgende ochtend hebben ze ook geconstateerd dat het de dood heeft gebracht. En toen was er in de huizen van de Egyptenaren overal een dode, de eerstgeboren. Ik denk dat dat staat voor trots, voor de toekomst, voor de erfenis, voor de follow-up, weet je wat, de nieuwe generatie. De eerstgeboren werd in Israël buitengewoon hoog gehouden. Denkt u maar aan Esau, die zijn eerstgeboorterecht verkocht en zo. Dat was nogal wat. Dat was heel ingrijpend. Maar die eerstgeborenen stierven, massaal. En in de huizen van de Israëlieten was geen dode, ja, er was ook een dode, er was een lam geslacht. Een herhaling van zetten, ja, in het paradijs hadden Adam en Eva gezondigd, en God had gezegd, ten dagen dat je daarvan heet, zul je de dood sterven. En toch heeft God een weg gevonden door dat niet te doen, maar er stierf iemand anders in de plaats van Adam en Eva. Ook daar stierf een dier, en Adam en Eva werden bekleed met de vellen van dat dier. Ineens stonden ze in de huid van het offer. Daar al. En dat gaat door. En daarom moeten we vandaag ook in onze prediking, maar ook in onze houding, in ons getuigenis, vertellen dat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven, dat hij het Lam van God is geworden. Ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Dat zei ook Johannes de Doper, zie, het Lam van God. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, maar daar had je, Johannes de Doper zag hem en getuigde daarvan. En wij moeten vandaag dat Pascha koesteren. Daarom moesten de Israëlieten dit iedere keer opnieuw vieren, eten. Niet alleen in Egypte, eenmalig, maar ook in de woestijn, ook in het land. Goed, u zult zeggen, dat is maar eens in het jaar, dat is ook zo. God had daar voorschriften voor. Maar ik ben nu zover met het Nieuwe Testament in mijn hand, dat ik zeg, wij moeten het elke dag maar gaan doen, denk ik. Ja, een beetje moeilijk, want we kunnen elke dag toch niet hier in dit gebouw gaan kruipen. Nou, dat kan wel. Zolang de sleutels zijn, zou het mogelijk moeten zijn. Maar ja, wij vinden dat dan een beetje moeilijk. Hoe lang dan? Ja, dan vinden wij toch dat het een dienst moet zijn van een uurtje of zo. Dan moet er ook een orgeltje zijn en dan moet er ook een liedje zijn en dan moet er ook een beetje dit. Dat staat allemaal niet in de schrift. Gewoon de dood van de Heer verkondigen, punt. En moet dat dan per se in een gebouwtje? Nou, je mag het ook met z'n tweeën doen, misschien thuis. Twee of drie, je zegt, Heer, dan ben ik er al. Ik wil niet schoppen, maar ik wil wel een behoorlijk stukje pleidooi houden voor, dit zouden we veel vaker moeten doen. Niet alleen een cup of soep eten om een uur of vier, maar dit zouden we vaker moeten doen. En ik bedoel er heel serieus mee dat we de dood van de Heer Jezus mogen gaan verkondigen. Proclameren betekent dat. U hoeft niet te vertellen in de hemel dat hij gestorven is, dat weten ze het al. En de Heere God weet het natuurlijk. Maar proclameren betekent dat je tegen alle machten en krachten hier in de hemelse gewesten, boosheden, machthebbers in de lucht, proclameert. Hij is het. Hij is gestorven. En achter hem schuilen we. Dat is die proclamatie. Dat is een verkondiging. En ook nu zitten boze machten waarschijnlijk op het dak van dit gebouw. Ze trekken zich niet zoveel aan van dat mooie vrome bordje daar, Hebron. Dat is een hele vrome term. Zij gaan door en ze vallen aan. En als er één ding belangrijk is geworden voor de laatste jaren, is het dat er niet meer gepraat wordt over het offer van de Heer Jezus. Jezus wordt nog wel eens als goed voorbeeld genoemd, of als een soort profeet genoemd, of een man van zijn tijd genoemd. Maar het offer van de Heer Jezus en het kruis van Golgotha volbracht, het Pascha, Christus, kijk ernaar. Houd je ermee bezig, voed je ermee. Zoals de Israëlieten toen in die oude tijd, in diezelfde nacht, dit vlees gingen eten. Dat moesten ze eten. Ze mochten er niet eens van overhouden. Beetje moeilijk met Sonja Bakker in de hand misschien, maar goed. Ik wil het niet ludiek maken, maar ik wil alleen maar zeggen, dit was een opdracht van de Heer. Dat moet je niet onderuit wurmen. Eten met bittere saus. Nou ja, dat is niet de eerste keer als gezegd wordt dat het element van bitterheid, het element van lijden erin zit. Misschien moet je dat ook gaan realiseren, dat je dat iedere keer weer terug laat komen. Maar ze moesten het eten, staf in de hand. Overhaast, lenderen om God, staat allemaal in de Bijbel, ik heb het nog een beetje gelezen ook. Dat betekent dat de houding was van, we staan op het punt om weg te gaan. Het duurt niet lang meer, dan gaan we dit vijandige terrein, dit boze gebied waar de koning der wereld heerst, dat gaan we verlaten. We gaan op weg naar de Heer Jezus. We gaan op weg naar hem. Hij roept ons, kom. Ja, dat is het, hè. Dat wordt voorgesteld. En op het moment dat je bijna weggaat, zeg je, het is de dood van de Heer Jezus. En we proclameren, we verkondigen zijn dood, zijn bloed, kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat is Pascha. Toen in Egypte. Wat een tijd is dat geweest. Wat een geweldige tijd. Diezelfde nacht zijn ze ook vertrokken. Ze zijn in diezelfde nacht ook naar buiten gegaan. Ze hebben niet eens tijd gehad op die ongezuurde koeken die ze nog moesten bakken om ze af te maken. Ze moesten het deeg meenemen. Overhaast. Lendenen omgord. Gereed om te gaan. Staf in de hand. Pelgrim elementen, overhaast, eten, met elkaar, vader, moeder, kinderen. Als het gezin te klein was, de buren er ook maar bij, huisgezin. Ik las een verklaring, in deze dagen, Dat op grond hiervan eigenlijk heel veel te zeggen zou zijn over de zogenaamde huisgezinnengedachte. Ik weet niet of u weet dat er in Engeland hele stromingen zijn die geen kinderdoop kennen, maar een huisgezinnendoop kennen, waarbij de kinderen dan ook aan de Heer worden opgedragen. Dus er is niet een soort verbondsgedachte die je dan in de protestantse kringen tegenkomt. Maar het is ook niet een soort volwassen doop zoals je dat in de baptistische kringen tegenkomt. Die zitten er tussenin met een soort huisgezinnengedachte. En die baseren dit op Exodus 12, waar gezinnen bij elkaar zijn. Ik wil dat niet als een norm aanheffen. Ik geloof zelf in de doop door onderdompeling. Dat mag u rustig weten, maar misschien bent u het niet met me eens. Maar dat laat ik dan maar zo. Maar ik denk wel dat dat juist is. Maar je gezin zo bij de Heer brengen. Ik heb ooit een keer een oude schoolplaat gekregen. Dat waren die platen die vroeger in onze christelijke scholen hingen. Meestal op de gang. En er waren ook platen bij over aardrijkskunde en ook over geschiedenis en ook over natuur. Weet je wel, slootje en visje en kikkertje en bloemetje en nou ja, al die dingen. Maar er waren ook platen bij die te maken hadden met de Bijbelse geschiedenis. Dat was ook een hele rij. En een daarvan, dat was het bloed aan de deurposten. Nou, ik vind het schitterend. Ik had hem wel mee willen nemen vanavond. Het is een prachtig plaatje. Maar dat was twee stukjes in één plaat. Zo was dat vroeger. En de lijstenmaker aan wie ik die plaat gegeven heb, die heeft het in tweeën gehaakt. Dus aan de ene kant het bloed aan de zijposten, aan de deurposten. Aan de andere kant staat daar een hele gezin rondom het lam. Lenderen omhoort, staf in de hand. Ik denk, dit is het. Dat hangt boven mijn stoel. Je kunt zeggen, nou, dat had dan tegenover mijn stoel moeten hangen, dan zie je het beter. Nou, dat klopt, daar heb je wel gelijk in. Maar toch, zo'n schitterend plaatje van, dit is wat de Heer bedoelt. Totdat hij komt, staat hier achterop. Dat ziet u ook niet. Dat hebben ze achterin aangehangen. En de mensen die kijken allemaal deze kant op, zien het niet. Moet hier hangen of zo. Nou ja, u draait zich ook nog een keer om vanavond, dan ziet u het. Hij komt, de Heer Jezus komt. En het moment van weggaan is misschien wel heel dichtbij. En tot dat moment is dit heel belangrijk. Lieve broeder en zuster, als u de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser, bent u mijn broeder en zuster. En dan mag u zijn dood verkondigen. Mag u hem zien als het lam door God gegeven. En mag u gaan genieten van deze geweldige rijkdommen. Dat Pascha is ook later in de woestijn gevierd. Ik weet niet of u het boek Numeri kent. Numeri 9, daar is voor het eerst Pascha gevierd. En dat moest, zoals hier voorgeschreven, in de eerste maand, op de tiende van de maand dan dat lammetje bekijken, op de veertiende moest het geslacht worden en dan was dus het Pascha van de Heere. Dat Pascha wordt dus een nacht van waken genoemd. Dat wordt een heel bijzonder moment. En ze hebben het gedaan, schoenen aan de voeten, staf in de hand, overhaast. En het bloed was een teken. Maar in nummer 9, en dat wilde ik nog graag beklemtonen, komt er een element bij, dat hadden we nog nooit eerder gehad. Namelijk, dat mensen zeiden van ja, op de eerste dag, op de eerste maand. Ja, dan hadden we net een sterfgeval in onze familie. Ik ga het even plastisch vertalen. Maar dat was zo. En ze waren dus met een lijk in aanraking gekomen en dus onrein. Ja, daar kun je niks aan doen. Daar wordt ook niet verondersteld dat dat niet zou gemogen hebben of zo. Maar dat was dan zo. En die zeiden, ja, nu zouden wij ook graag het Pascha willen eten, maar wij kunnen niet. En Mozes zei, ja, daar zit wel wat in. Sorry dat ik het weer plastisch zeg. Ik zal er met de Heer over spreken. Dat kon toen. Dat kan nog hoor. Maar toen is Mozes naar het Heilige der Heiligen gegaan. Dat was dan inmiddels. En daar heeft hij deze vraag aan de Heer voorgelegd. En van mond tot mond sprak de Heer met Mozes. En Mozes sprak met hem. En hij aanschouwde, Mozes aanschouwde de gestalte des Heer. Het staat allemaal in Numeri. Prachtige, prachtige uitdrukkingen van een man Gods. En de Heer heeft toen tegen Mozes gezegd, moest luisteren, als iemand onrein is door het aanraken van een lijk, in sterfgeval in de familie, en je moet je dus voorstellen dat je met z'n allen in één tent bent en helemaal niet een apart kamertje hebt of zo, dat bestond helemaal niet. Maar, en er wordt iets bijgezet, stel dat iemand op een verre reis is. Nou, dat was in de woestijn niet mogelijk. Dat is onzin, hè? Dat je denkt, van, nou, ik ga even naar Spanje, ik ga even een kleine vakantie op Tenerife boeken of zo. Vanuit de woestijn. Onzin. Dus de Heer gaat vooruit en zeg maar, stel dat er, als je in het land bent en je zou op een verre reis zijn en je zou daardoor het paas gaan missen, dan mag er ook gegeten worden in de tweede maand. En dan wel op de 14e dag en onder dezelfde condities. Maar toch, een maand later mocht het ook. Met andere woorden, ze hebben dus daar een soort way out gekregen van de Heer. Als het niet ging zoals het voorgeschreven was, dan was er toch nog een mogelijkheid. Hou even vast, hè. Ik ken slechts één geschiedenis uit de Bijbel waar dit ook echt gebeurd is. Ik weet niet of u hem ook kent. Het staat er misschien niet zo nadrukkelijk bij, maar in 2 Kronieken 30 is Hiskia na een tijd van teloorgang weer begonnen met de tempel te reinigen en alles weer op de rails te zetten en zo, weet je wel. Alles is weer gaan functioneren en dan wil hij graag het paas gaan houden. En dan staat er alleen maar bij dat ze in de tweede maand het paascha hebben gehouden. Maar ze waren inderdaad op een verre reis. Niet uit het land, maar wel bij de Heere vandaan. U begrijpt mijn woordspel, hoop ik. En Hiskia heeft schitterende dingen gedaan. En zelfs de priesters waren niet helemaal rein, want daar was ook niet alle tijd voor. En Hiskia bad, o Heere, vergeef toch, want ze doen het met hun hart. En de Heere vergaf. Ik wil daar dit mee zeggen. Als je echt alles op een rij zet, dan denk je, ben ik wel goed genoeg, ben ik wel dichtbij genoeg om dit allemaal te doen? Misschien ben je even van de weg af, op een verre reis. Misschien is er wel iets in je leven waardoor je verontreinigd bent. Dat je niet helemaal kosher bent, niet helemaal zuiver bent. Dan toch, dan is het de tweede maand. Vind je dat niet genade van de Heer? Is dat niet gaaf van de Heer? Dat ik niet zeg, nou ja, ja pst, zo zijn de manieren, zo zijn de regels, punt uit. Of, er is een weg terug. Altijd. Schitterende dingen worden daarbij gezegd. Jij en ik, we mogen vandaag genieten van onze Heer Jezus. En we mogen dat doen. En ik hoop ook dat u het doet. Ze willen ons vandaag ook een mogelijkheid aanpraten om met een reisgezelschap naar Israël te gaan en om dan daar Pesach te vieren, Paschen te doen. En dan zou het precies zo moeten zoals ze dat allemaal deden. Nu, ze hadden in de woestijn niet allerlei voorschriften met een glas wijn van A en een glas wijn van B en een glas wijn van C. En nog wat formules, dat bestond niet. Dat is allemaal later gekomen. Doe ik niks af. Maar daar zit het hem dus niet in. Het zit hem in het feit dat je wilt zeggen, de enige mogelijkheid om duidelijk te maken waar ik sta, is het eten van het paascha. En als je dichter bij hem komt, en als je in de zegen van hem komt, als je in het beloofde land komt, wat is dan het eerste wat ze doen? Jozua, paascha. Weer in Egypte, in de woestijn, in het beloofde land, Pascha. Ook het overjarige koren toen en ook nog één keer een beetje van het manna toen in Jozua, maar toch ook het Pascha. Altijd het Pascha. Broeder en zuster, het gaat mij om het volgende, het is de Heer Jezus. En jij en ik moeten ons heel goed realiseren dat uitsluitend het bloed van het lam de scheiding aanbrengt. Niet onze vrome praat, niet onze bijbeltekst, niet onze leer, goed of recht in de leer of orthodox in de leer. Christus, alleen de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus waardoor het verschil ontstaat. Leven of niet. Je kijkt naar hem die gestorven is of je zult zelf sterven. Dat is heel scherp. Dat is wat hier staat. Verlossing, ja, door het geloof in de Heer Jezus. En wij moeten daaruit in elk geval deze conclusie trekken dat wij vandaag in onze tijd en in onze omgevingen moeten vertellen dat het uitsluitend en alleen het offer van de Heer Jezus is. Niks anders. De enige die voor God telt, zijn welgevallen, dat was de Heer Jezus. Dat was niemand anders. Hij Hij is het alleen. En als dat overblijft, dan wordt het een geweldig moment om te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw overgave, voor het feit dat u uzelf gegeven hebt, dat u geslacht bent, dat u uw bloed gestort hebt. En de Bijbel maakt in het Nieuwe Testament volstrekt helder dat we nu niet gered zijn door het bloed van bokken en stieren, maar door het kostbare bloed van een onberispelijk lam. En dat onberispelijke lam is mijn heiland. En wie zit straks in de troon? Het lam. Wie voert oorlog? Het lam. Wie oordeelt? Het lam. Toch. Hoe dan ook. Het lam maakt scheiding. Zoals het lam scheiding maakte in Egypte, toen, zo maakt in de toekomst het lam scheiding. Daar ligt het verschil. Ofwel je schuilt achter zijn bloed, ofwel je hebt te maken met oordeel van God, met de plaag van God. En de plaag van God treft de mens in het meest optimale en de grootste verwachtingen, eerstgeborenen. Je toekomst, je hoop, je alles, weet je, waar je al je trots en al je hoogmoed in geïnvesteerd hebt, daar word je getroffen. Maar God gaf zijn eerstgeborene, zijn enige geborene. En die enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En ik ben heel blij met de Heer Jezus. En als ik één ding wil, dat is ook in deze serie vertellen, dat we in onze dagen opnieuw voedsel moeten krijgen om de Heer Jezus te zien en ook om te getuigen en ook om helder te maken. Ik moest luisteren, programma A en programma B, het is allemaal goed. En ik wil ook niet zeggen dat dat op zich verkeerd is. Misschien moeten we dat er wel bij hebben. Maar primair, in de allereerste plaats, moeten we hem hebben. De Heer Jezus. Christus. Hij. Zicht op hem. Pascha. Christus. Hij is het. Daar valt het doek. Dat is de scheiding. Als ik hem niet heb, heb ik niks. Als ik hem wel heb, heb ik alles. In hem gelukkig. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, dank u wel voor uw Zoon, de enige die voor u telt, de enige die belangrijk is. En we willen u samen danken voor het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. We hebben die woorden een aantal keren uitgesproken, maar we willen u danken dat de Heer Jezus zijn eigen bloed heeft gegeven. En nog preciezer staat in de schrift dat hij met zijn eigen bloed ingegaan is in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Wij schuilen achter dat bloed. We danken u, Vader. We eren u, Vader. We aanbidden u, Vader, voor uw Zoon, de enige die belangrijk is, de enige die kostbaar is, de enige die uw wil deed, die uw heerlijkheid openbaarde, uw wezenskenmerken toonde. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat paaslam geworden bent. Geboren in Bethlehem, maar geslacht tussen aanhalingstekens in Jeruzalem op het paasfeest. We willen u hartelijk danken, Heer Jezus. Amen.